onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vooraf maken we de gemeente bekend dat vanmiddag is overleden de heer Gerrit Jan van Bezij op de leeftijd van 73 jaar. Zingen we in verband met dit overlijden Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wringt ieder uur. En wat er verder volgt in het 19e van Psalm 89. Heilig woord zal u worden voorgelezen naar het boek der psalmen en daarvan de 125ste psalm. Wij noemen nu psalm 125, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Psalm 125. Een lied aan Maalot. Die op den Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in de eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in de eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Heere, doe de goede wel, en degenen die oprecht zijn in hun harten, maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere wegdoen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. Tot zover.
De voorbede zal gedaan worden voor de rouwdragende familie van Bezij. Zoeken wij samen het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u brengt ons aan de avond van uw heilige dag samen, aan de plaats des gebeds rondom uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis. U hebt ons nog gelaten in het heden van de genade. En we zijn er vanavond weer mee geconfronteerd, dat het niet vanzelfsprekend is. We hebben er ook van gezongen. De dood wenkt ieder uur. En het is ook weer bevestigd geworden waar één uit het midden van de gemeente uit dit leven is weggenomen. Het is voor hem eeuwigheid geworden. Zoals dat voor ons allen eenmaal zal gelden. Het zij vroeg of later naar onze menselijke berekening. Maar o Heere, wat predikt het ons? De vergankelijkheid van het leven, de ernst ook van ons leven. Ons leven dat in eeuwigheidslicht staat, want we zijn immers op reis naar die grote godsontmoeting. Naar onze eeuwige bestemming. De mens reist naar zijn eeuwig huis. En wat maakt het dan een ontzettend groot verschil, Heren? Of we reizen naar ons huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, of naar dat huis dat zo vreselijk in uw woord beschreven staat, die plaats van wening en knersing der tanden. En zou u willen geven dat het gewicht van de eeuwigheid nog op ons hart gebonden mag zijn? De mare van de dood gaat zo vaak door de gemeente, nog niet zo lang geleden. En nu vanmiddag, vanavond weer opnieuw. Dat er een haasten en een spoeden geboren zou mogen worden om des levens wil. Want de roepstem komt tot ons, bereid uw huis. Want ook gij zult sterven. Heere, wilt u de weduwe die achtergebleven is met de kinderen. Wilt u ze gedenken, troosten en sterken in dit verdriet. En zou u de lege plaats maar met uzelf willen innemen. Dat het maar aan uw gezegende voeten zou mogen brengen. Want er is bij u troost. Ja, bij u is de enige troost, beide in het leven en in het sterven, naar ziel en naar lichaam beide. Zou u vanavond uw woord willen zegenen aan ons alle hart. Dat dat woord mag zijn een reuken des levens ten leven. Dat het niet het ene oor in en het andere uit zou gaan. Maar dat het woord nou kracht mag doen tot zaligheid. In daden van kinderen, van jongeren, van ouderen, ja van de oudsten onder ons of die met ons meeluisteren. We hebben toch immers allen hetzelfde nodig. We hebben een God voor ons hart en een borg voor onze schuld nodig. Willen we wel getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven. En dat er vanavond nog eens een pijl van uw goddelijke boog afgeschoten zou mogen raken in het hart van des konings vijanden. Opdat de knie des harten gebogen mag worden voor u. Smekende om genade en om ontferming. Het is toch maar een wenk van uw alvermogen. U hebt maar te spreken en het is er. En te gebieden en het staat er. Dan is er voor u geen hart te hard om door u verbroken te worden. Er is geen onwil te groot om door u doorbroken te worden. Heere, zou u het willen doen, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, het rijk van de vorst der duisternis afgebroken zal worden, er parels mogen worden gehecht aan de middelaarskroon van koning Jezus. Zou u ook aan uw kinderen willen gedenken, in het strijdperk van dit leven, dat er nog onderwijs zou mogen zijn in uw huis. Teerkost op de levensweg, waar de weg door de woestijn van het leven zo bezaaid kan zijn met doornen, waar er zoveel vragen en zoveel raadsels het hart kunnen vervullen, waar ze zelf geen antwoord op kunnen geven, maar dat u vanuit uw woord nog eens antwoord zou willen geven op zielenraadsels. Geef maar die lage plaats aan uw gezegende voeten, om bij u te mogen schuilen, het alles van u alleen te verwachten, af te zien van alles wat van de mens is. En schenkt uw ogen des geloofs om te zien op de overste leidsman en voleinde des geloofs die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Geef maar volgende genade. En zult u zo uw naam willen verheerlijken in het midden van de gemeente? Wilt u de vorst der duisternis aan banden leggen, die altijd op de been is om uw werk tegen te staan? Maar u hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. Heere, zou u willen gedenken aan hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon? Zou u willen zijn met alle arbeid in uw koninkrijk, het werk van de barmhartigheid in het midden van de gemeente en ook daarbuiten? Er is zoveel nood, er is zoveel leed. En dat alles als gevolg van de zonde. Maar zou u er nog in willen meekomen dat het aan u mag verbinden? Want u aanschouwt toch de moeite en het verdriet opdat we het in uw hand zouden geven. Zegent u het werk van de zending. Het zaad van uw woord mag worden gestrooid tot aan de einden van de aarde. Geef dat het zaad vruchten mag voortbrengen die de eeuwigheid verduren. Omdat de blinde heiden nu van u gescheiden eens uw heil zou mogen zien. Helpt u de arbeiders ook in dat deel van de wijngaard. Gort u ze aan met kracht van omhoog. Wilt u onze evangelisten gedenken op de posten die u aan hun zorgen hebt toebetrouwd. Omdat ze met vrijmoedigheid en blijmoedigheid dat werk mogen doen. Omdat ook daardoor uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Ook het klassikale evangelisatiewerk wil het zegenen, Heere, tot de verheerlijking van uw naam. Maar zou u ook onder het Joodse volk willen wonen en willen werken, het deksel willen wegnemen wat op het hart ligt, de arbeid die verricht mag worden onder hen in Israël, in Oost-Europa en andere plaatsen? Och Heere, er mag zoveel zaad gestrooid worden, maar het is alles afhankelijk van uw zegen. Want zonder uw zegen zal het niet gedijen. Maar dat er ook daar zouden mogen zijn, die Messias der schriften zouden mogen kennen als het allerhoogst en eeuwig goed als de zaligmaker van zondaren uit Joden en uit heidenen. Zou u zich willen ontfermen over ons land en over ons volk? Geef dan een wederkeer tot de wet en tot de getuigenis. Zou u in de toren ook des ontfermens willen gedenken? Wees u ook met over onze overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Ach Heere, dan weet u ook wat onze overheid nodig heeft. Om ons te regeren naar de eis van uw woord, zou u daardoor de harten maar willen neigen tot al wat u wilt. En zij die zich ook in het politieke en staatkundige bedrijf nog willen laten leiden door uw woord, geef ze vrijmoedigheid. Om een woord ter rechte tijd te mogen spreken, houdt u ze vast en houdt u ze staande. U hebt het beloofd, die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar die mij verloochenen zal voor de mensen, zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. We bevelen u het onderwijs, dat gegeven mag worden aan onze kinderen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, al degenen die daarbij betrokken zijn, geeft u ze lust en kracht en liefde, maar ook bewogenheid met de zielen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd. En dat het zaad van uw woord, ook gestrooid op de harten van de kinderen, nog zou mogen dienen tot hun waarachtige bekering, dat in de plaats van de vaderen de zonen mogen zijn. En in plaats van de moeders de dochters in Israël gevonden mogen worden. Zeker ook het catechetisch onderwijs. Helpt u de ambtsdragers die dat onderwijs mogen geven. En dat ze mogen ervaren dat het uw werk is. En dat het in de harten van de jongeren ook vruchten mag voortbrengen die de eeuwigheid verduren. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. Een wereld die bloedt uit 1000 wonden. Een kerk die verdrukt en die vervolgd wordt. Geef kracht en sterkte om te dragen wat u te dragen geeft. Ook hen die in gevangenissen kwijnen, die met de dood worden bedreigd, verdrukt, vervolgd, om der gerechtigheid wil. Zou u met de kerk in ons vaderland willen zijn? Zo verdeeld, zo verscheurd. Geef, Heere, dat het maar tot nood zou mogen worden. Opdat er een noodgeschrei mag opgaan tot u die in de hemel woont. Ontfermt u zich ook over de kring van onze gemeente waarin u ons een plaats gegeven hebt. Wil ons bewaren bij uw woord, bij de leer die naar de godzaligheid is. Dat uw knechten en de studenten aangegord met kracht van omhoog, uit de schat van uw woord nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen. En wilt u onder ons wonen en werken, tot roem van uw genade. Zou u ook de ouderlingen in de leesdiensten willen gedenken? Zou u ook al de ambtsdragers goed en nabij willen zijn op de plaats waar u hen stelde? Wilt u ook de arbeiders uitstoten in de wijngaard waar de oogst groot is en de arbeiders weinig zijn? Geef dat die nood ook maar in het midden van de gemeente gevoeld mag worden en mag uitdrijven tot u die in de hemel woont, of u nog een eigen herder en leraar zou willen toeschikken die hen zou mogen leiden in de grazige weide van uw woord en van uw getuigenis. Niet om enige verdienst of waardigheid, maar om opdat uw woord zijn loop zou mogen hebben en er een herder zou mogen zijn die achter de kudde mag aandringen zoals het een herder betaamt. Zou u ook de emeritus predikanten willen gedenken, ook onze oude broeder aan deze gemeente verbonden? Och Heere, u weet ook wat hij nodig heeft, ook in de avond van het leven schenkt u hem de hulp en de leiding van uw geest. Geef hem wat hij naar het lichaam, maar ook naar de ziel nodig heeft, om het maar van u de Heere alleen te verwachten en vervul zijn hart met het uitzien naar die heerlijke toekomst die u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Zou u hem willen gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen? Leidt u hem in de waarheid, geef krachten naar het lichaam, vermogens naar de ziel, dat hij zich ook gedragen mag weten op de vleugelen van het gebed in het midden van de gemeente. En dat we aan het einde van de dienst zouden mogen getuigen, het was ons goed om aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere die was in ons midden. Heere, dan zijn er bij ons geen redenen waarom u het doen zoudt. Want als u in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, dan moet u ons voorbij gaan. Maar zou u het willen doen om uw grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden? En zie ons daartoe aan en zie ons gezalfde koning In hem die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 125. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 125. De eerste drie versen. Hij zal nog wankelen of bezwijken die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Het tweede gelijk het gebergte dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. En ook het derde, want hoe de bozen zich doen schromen door vrede heerschappij. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 125. En zal inmiddels worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede rondgang is voor de diaconie. En de derde rondgang is voor de emerituskas. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren een ogenblik willen stilstaan vanavond kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 125 en daarvan het tweede vers. Psalm 125 vers 2. Dan lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom zijn volk. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Het tekstwoord spreekt ons van Gods trouw voor zijn volk onder het beeld van de bergen rond Jeruzalem. Dus Gods trouw voor zijn volk onder het beeld van de bergen rond Jeruzalem. En we willen daarbij stilstaan in drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij het beeld van die trouw. Rondom Jeruzalem zijn berg. In de tweede plaats letten we op de grond van die trouw. Alzo is de Heere rondom zijn volk. En in de derde plaats staan we nog stil bij het eeuwigdurende van die trouw. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Dus Gods trouw voor zijn volk onder het beeld van de bergen rond Jeruzalem. Het beeld van die trouw, de grond van die trouw en het eeuwigdurende van die trouw. Gemeente, Psalm 125 is wel genoemd het onwankelbare lied van Gods onwankelbare trouw. En tegelijkertijd van het geloofsvertrouwen in het leven van Gods kinderen. Te midden van al de bestrijdingen, te midden van al de aanvechtingen die ook de kerk des Heren ondervindt in het strijdperk van dit leven, toch God blijft getrouw. En daarom eindigt die Psalm 125 ook met vrede zal over Israël zijn. En dat geloofsvertrouwen, dat blijkt meteen al in het eerste vers. Als we lezen die op de Heere vertrouwt, zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar blijft tot in der eeuwigheid. Dus degene die op de Heere vertrouwen, die worden vergeleken met de berg Sion. Die berg die niet wankelt, maar die blijft tot in der eeuwigheid. En de pelgrim die Jeruzalem binnentreedt, het gaat hier immers over een van de liederen van Hamaalot, van de opgang naar het heiligdom. Die pelgrim die zag die berg Sion voor zich oprijzen. Die berg waarop later de tempel, tabernakel en later de tempel is gebouwd. Als een beeld van de vastheid en de zekerheid van de belofte van God. Daar greep die reiziger zich, die pelgrim zich aan vast. Onder de dankzegging voor de hulp van de Heere die hij in zijn leven had ondervonden en waarvan ook de voorgaande psalm getuigt. De Heere die had geholpen ook op de reis, ondersteund ook op de reis. Rijst in het hart van die pelgrim een danklied op voor de Heere. Dat ondanks de ontrouw van de pelgrim zelf, hij mag zien op de trouw, de onwankelbare trouw van God. Want daarom is het dat ze op die weg ook niet zijn omgekomen. Leest u het maar. Ten waren de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël, ten waren de Heere die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden in Psalm 124. Vertrouwen op de Heere. Als de berg Sion. Wij zouden zeggen, is dat niet te hoog gegrepen? Je kunt wel zo'n vast vertrouwen op de Heere hebben, maar als de berg Sion die vaststaat en die niet wankelt, maar als nu de tegenspoeden komen, is er wel grond voor dat geloofsvertrouwen? Zal niet blijken dat je jezelf vergist hebt als de weg anders gaat, of, zoals in deze psalm dat ook genoemd wordt, als die scepter van de goddeloosheid zal rusten op het lot der rechtvaardigen. Als bange dagen aanbreken in het leven van de kerk. En de werkers van de ongerechtigheid, de godvrezenden, zullen benauwen. De Godstad zullen benauwen. En zij die zich neigen tot kwade zaken, als die de beproeving alleen maar erger maken en de druk doen toenemen. Want wat betekent dat eigenlijk, gemeente, als hier zo staat? Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Onze kanttekenaren die wijzen erop, dat is de last, dat zijn de vervolgingen, dat zijn de slagen, dat is het geweld en de heerschappij van de boze en van de goddeloze mens, die het leven van Gods kinderen zo moeilijk kan maken. En die zich neigen tot kwade zaken, tot kwade wegen, dat zijn degenen die wel Israëliet genoemd worden, maar die het eigenlijk niet zijn. Dat zijn de zogenaamde dubbelhartigen, zo wijzen onze kanttekeningen erop. Dat zijn de mensen die heulen met de vijand, de naam hebben, dat ze leven, maar ze leven niet, ze zijn dood. Dubbelhartigen. En het werk, de werkers der ongerechtigheid, zoals er in vers 5 over gesproken wordt, gemeente, dat zijn de mensen die zich in het openbaar uitleven in de zonde. Zo zijn er vele gevaren die de rechtvaardigen bedreigen. En dat is niet iets alleen van die tijd, maar gemeente, dat is ook iets van onze tijd. En dan kan het gevaar zo groot zijn dat die rechtvaardigen hun handen uitstrekken tot onrecht. Zo zegt onze psalmdichter. Eigenlijk wil dat zeggen dat ze dan hun verlossing zullen zoeken op een niet gode welgevallige wijze, maar door eigen krachten menen aan al die moeite en die zorgen te kunnen ontkomen. Ze zoeken een verlossing met verkeerde middelen, want het wordt alleen maar erger in het leven. En die tijden zijn ook aangebroken voor het volk van Israël, dat er van die werkers der ongerechtigheid waren, van die dubbelhartigen ook. Denkt u maar aan de tijd van Nehemia. Dan was er zelfs voor een Tobia, was er een woning ingericht in het huis des Heeren. En dan toch vertrouwen op de Heere alleen. En het verband van onze tekstwoorden, en zoals er in het algemeen over gesproken wordt in Gods woord, gemeente, dat leidt ons ertoe om op te merken dat geloofsvertrouwen in het bijzonder geoefend wordt in het leven van Gods kinderen als er verdrukking, als er moeite en zorgen zijn, als er aanvechtingen en bestrijdingen zijn in het leven, als de vijanden van binnen en van buiten zich doen gelden. Want in die tijden dat het zo stil is in het leven van Gods kinderen, dat alles zo gerust voortgaat, alles zo zachtjes voortkabbelt, als er geen bijzondere dingen zijn die hen overkomen, dan kan dat geloofsvertrouwen zo ver weggezonken zijn. Dan gaat het immers goed, althans in onze waarneming, maar dan gaat het eigenlijk niet goed. Maar als verdrukking, benauwdheid en droefenis het hart vervult, dan kan die vlam van het geloofsvertrouwen daardoor weer opvlammen en weer aangewakkerd worden. Ja, en dan kunnen de vragen wel het hart vervullen en dan weten Gods kinderen dat ook wel. Dat in die tijden juist de vorst der duisternis ook zo op de been kan zijn. En die zegt dan, ja maar toen het alles zo rustig ging, toen alles zo voortkabbelde, toen had u de Heer eigenlijk helemaal niet nodig. Maar waar stond die God waarop gebouwd het en waaraan u zaak vertrouwd het? En nu de beproevingen en de moeite en de zorgen komen, nu hebt u hem ineens weer wel nodig. Zou het nou wel ooit waar geweest zijn in uw leven? En zou hij dan wel horen? Want het is toch geen God die alleen maar in tijdelijke noden helpen wil. Zo kunnen er vele vragen zijn, gemeente, die het hart vervullen. En we zien in onze gedachten, zien we zo'n pelgrim onderweg naar Jeruzalem. En dan staat hij onderweg stil. Als hij vlak bij Jeruzalem is gekomen, en wat ziet hij daar dan? Wel, gemeente, dan ziet hij bergen. Dat zie je vandaag aan de dag ook. Als je bij Jeruzalem komt, dan zie je bergen. Overigens niet zo zoals dat waarschijnlijk was in de tijd van de liederen aan Maalot. Want vandaag aan de dag zijn er hoge gebouwen en andere dingen die je zicht ook op die bergen verduisteren en verdonkeren, wegnemen. Maar het moet in die tijd anders zijn geweest. Dan ziet hij rondom Jeruzalem bergen. En Jeruzalem was omringd en is omringd door diepe ravijnen. Denkt u maar aan het Kedrondal en aan de dal van Hinnom. Daardoor lag Jeruzalem reeds wat geïsoleerd ten opzichte van het omliggende land. Was het ook moeilijk voor de vijand om Jeruzalem te bereiken. Maar vooral die bergen die droegen ertoe bij dat die stad als het ware geïsoleerd beveiligd lag. En moeilijk was voor de vijand. Zo onderscheidde Jeruzalem zich ook van andere steden. Zoals Gibea, Bethlehem en Rama. Die lagen ook wel op een heuveltop. Maar die konden gemakkelijk worden omsingeld door de vijanden. Maar Jeruzalem met zijn steile hellingen. Die steile hellingen gaven de bewoners ook de mogelijkheid om de stad nog meer te beschermen door stenen van die helling te laten afrollen om de vijand tegen te houden. Daarom, gemeente, wordt Jeruzalem in de Bijbel ook wel genoemd de stad des vredes. En we lezen in de profetieën van Jesaja in het 14e hoofdstuk dat de Heer zei dat de Assyriër in het land zal vertreden worden. En op mijn berg, zei de Heere, zal ik hem vertreden. En in Psalm 72, daar zingt de dichter: de bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Zie, daar hebt u het beeld van de trouw van God. Zo mocht de gelovige Israëliet zien op de onwankelbare trouw van de Heer, als hij zag op die bergen rondom Jeruzalem. Daarom was dat Sion of Jeruzalem een onneembare vesting. Moeilijk te bereiken voor de vijand. Stad van vrede, stad van rust, stad van kalmte. Als de Assyriërs de stad Jeruzalem belegeren om die stad te verwoesten, dan lezen we bij de profeet Jesaja dat de Heer opstaat over die stad. En dan lezen we: schouw Sion aan, de stad van onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats. Jesaja 33 vers 20. Dat is het beeld van de trouw. Maar wat is dan de grond van die trouw, onze tweede gedachte? Want dan vervolgt onze tekst met: alzo is de Heere rondom zijn volk. Dus die Israëliet die zag de trouw van de Heere als hij zag op die bergen rondom de berg Sion. En dat was niet te vergeefs om op de Heere te vertrouwen. Want die berg Sion die wankelt niet tot in der eeuwigheid, die blijft tot in der eeuwigheid. Dat was niet te hoog gegrepen. Want die bergen rondom Jeruzalem die vormen als het ware de grond van die trouw, van dat geloofsvertrouwen. Daarin vond de dichter, die pelgrim, vastheid. Daarin vond hij zekerheid. Zo is de Heere nu rondom zijn volk. Het is een prachtig beeld, gemeente, wat ons hier getekend wordt van de trouw des Heeren. Die oosterling, die begreep het meteen wat ermee bedoeld werd. De dichterlijke taal van het Oude Testament, waar ons vaker in allerlei beelden wordt getoond wie de Heere wil zijn voor zijn kinderen. Maar ook waarin ons wordt getoond wie wij zijn. Denkt u maar aan het beeld van het gras op het veld. Vanavond weer bij hem mee geconfronteerd. Dan gaat het om de vergankelijkheid van ons leven. Kan zomaar ineens, kan het voorbij zijn. We denken aan het beeld van de roos van Saron. Dat is een beeld van de heerlijkheid van de bruidegom, Jezus Christus. De cederen van de Libanon, een beeld van kracht en van sterkte. Van majesteit en van heerlijkheid. En de sneeuw op de Hermon als een beeld van reinheid, van zuiverheid. Hier bergen als een beeld van Gods trouw. God is rondom zijn volk. Omdat de Heere de getrouwe is en zijn beloften ook vervult. En om dat geloofsvertrouwen te oefenen, te kennen, daarvoor is wel nodig, gemeente, dat we met God in een verzoende betrekking mogen zijn. Want de wortel van het geloofsvertrouwen dat rust in het kindschap, in het kind zijn van God. We moeten kinderen van God geworden zijn. Want dat zijn we van nature niet. Van nature zijn we alle kinderen des torens die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij dat we van nieuws geboren worden. We moeten als nieuwgeboren kinderen zijn, willen we iets van dat geloofsvertrouwen kunnen oefenen ook. En daarom is dat geloofsvertrouwen ook een zalige vrucht van het werk van de Heilige Geest in het hart. De mens van nature begeert dat niet, die bezit het ook niet, die verlangt er ook niet naar. En dan kunnen we wel spreken van een goede tieren God, van een goede tieren Vader in de hemel, die geeft wat we nodig hebben voor dit tijdelijke leven, die ook de wil wel voor de daad wil houden en daarom helpen zal. Maar gemeente, dat geloofsvertrouwen groeit alleen als een vrucht op de akker van het geloof. Dat geloof dat de Heere schenkt in het uur van de wedergeboorte. En waarvan de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze heeft geschreven. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Het is Gods gave. Het werk van de zaligheid en het geloof horen bij elkaar. Vertrouwen behoort ook tot het wezen van het geloof. En waar komt het nou in openbaar? Dat geloofsvertrouwen, wel gemeente, dat komt openbaar in het afzien van alles wat van de mens is. Als ik het vertrouwen verlies op mezelf. Als ik niet meer kan vertrouwen op mijn vroomheid. Op mijn godsdienst. Op mijn keurige nette leven. Als ik niet meer kan vertrouwen op hetgeen wat ik misschien heb mogen ervaren in mijn leven. In allerlei uitreddingen. In moeilijke of moeitevolle omstandigheden. Als ik niet meer kan vertrouwen op de aangename ogenblikken die ik in Gods huis heb mogen ondervinden onder de prediking van het woord, als mij alles uit de handen wordt geslagen en er niets anders overblijft dan het kale geloof. Het geloof dat een vaste grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die ik niet zie. Als ik door dat geloof mag rusten op de trouw des Heer. En dat ondanks mijn ontrouw, ondanks al mijn afmakingen, ondanks al hetgeen wat tegen mij getuigt. Ja, gemeente, dat geloofsvertrouwen, dat heeft heel wat in zich. En dat betekent ook heel veel. Als dat geloofsvertrouwen in beoefening is, dan mag ik geloven dat er een Vader in de hemel is die mij om Christus wil van alle goed voor dit leven verzorgen wil. En zelfs ook het kwaad dat hij mij in dit leven toeschikt met een beste doet keren. Daar heeft die dichter van gezongen: bezwijk dan ooit in bittere smart door bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft tot in de eeuwigheid. En dat geloofsvertrouwen, gemeente, dat geeft ook in het leven een vaste koers. Als de Heere rondom zijn volk is. En wanneer gaat een mens nu in zijn leven een vaste koers? In een wereld waarin alles aan verandering onderhevig is, waar de tonelen elke keer weer verschuiven, gaat die mens een vaste koers als zijn vermogen aanwast. En u weet dat het hem voor het natuurlijke aan niets ontbreekt. Alles heeft wat zijn hart begeert en nog veel meer. Wat de Heere toeschikt in zijn goedheid, laten we nog maar even rusten of het uit zijn linkerhand of uit zijn rechterhand wordt toegeschikt. Vaart de mens een vaste koers als het hem allemaal voor de wind gaat? Och gemeente, dat goed van deze wereld, dat is meestal maar voor een tijd. Als de Heer erin blaast, dan blijft er niets van over. Nee, dan volgen we geen vaste koers. Ja, maar als dan de omstandigheden van het leven ons rust geven en we zo rustig onze weg kunnen gaan door dit leven, ja, dat is voor het vlees wel aangenaam, maar dat is niet de ware rust. Want ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u, o God. En wat is de mens toch altijd maar weer bezig om rust te zoeken waar die niet te vinden is. Want dit leven, gemeente, is niet anders dan opgaan, blinken en verzinken. Is nou een mens werkelijk gelukkig als hij de dingen zoekt van dit tijdelijke leven, als hij daarin opgaat? Ben nou werkelijk gelukkig? Jonge vrienden, als je de begeerlijkheden van deze wereld navolgt, moet je maar eens eerlijk zijn. Het laat altijd een leegte achter. Want die wereld die kan je hart niet vervullen. Dat is onmogelijk. De ware rust, de ware vrede, de ware blijdschap wordt alleen gevonden in God door de Heere Jezus Christus. Is er maar een beginsel. Maar een beginsel van die ware vreugde, die straks volmaakt zal zijn, waarvan de dichter heeft gezongen, een blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt, ten hoogste toppunt zal stijgen. En dan kun je wel denken dat je in deze wereld rust vindt, of dat je in deze wereld vrede vindt, of blijdschap vindt, en er komt weer een einde aan. En waarom komt, hoe komt het toch dat die mens het altijd weer zoekt waar het niet te vinden is? Wel, gemeente, omdat we de ware rust niet kennen. Als de Heer in ons gaat leren, rust nog vrede wordt gevonden door mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht, dan gaan we haken naar die ware rust. Want dan gaan we onrustig over de wereld. Kent u dat in uw leven? Dat onrustige bestaan, zoekende naar die rust die we verloren hebben. Want in het paradijs, daar was rust. In het paradijs, daar mocht de mens rusten in de liefde Gods. Er was ware rust. Er was vrede met God en vrede met de naaste. Er was alles lieflijk, er was alles welluidend. En als we dat gebed om die ware rust niet kennen en de belijdenis van die onrust in ons leven niet kennen, dan kennen we die ware rust ook niet. En dan kennen we ook dat geloofsvertrouwen niet. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat Gods kinderen altijd in dat geloofsvertrouwen leven. Ik wees er iets op, het kan zo stil zijn ook in het leven van Gods kinderen, dat het alles zo rustig voortkabbelt, dat ze God niet nodig hebben, dat ze hem zo aan zijn plaats kunnen laten, dat ze kunnen rusten op de ontvangen weldaden. En daarom is het ook zo nodig dat de Heer daartoe weer opwekt, door zijn Heilige Geest. De kinderen is zelfs dat ze voorttrekken. En de Heer die gebruikt daarvoor zijn kastijdende hand, of andere omstandigheden in het leven, waardoor ze weer bepaald worden bij hun goddeloze, armzalige bestaan, dat van zichzelf niet naar God vraagt en dat ook niet naar God zoekt. Maar als de Heer hen opnieuw zoekende maakt, gemeente, dan gaan we daar iets van verstaan dat het zo waar is, wat we hier vanavond overdenken, dat de Heer hen is rondom zijn volk, zoals die bergen rondom Jeruzalem zijn. En hoe komt dat toch? Wel, dat komt omdat God van zijn volk niet af kan. Want hij heeft ze immers lief gehad met een eeuwige liefde. En hij heeft ze van eeuwigheid verkoren, opdat die liefde Gods ook in hun leven zal worden geopenbaard. Die kerkgemeente die ligt vast in het eeuwige welbehagen van God. Mag ik het eens anders zeggen vanavond, die kerk ligt vast in het volbrachte werk van de Zoon van God, want door hem gaat immers dat welbehagen gelukkig voort. Het ligt vast in de doorboorde handen van de middelaar Gods en de mensen. Het ligt van eeuwigheid vast tot in der eeuwigheid. En als daar iets van verstaan wordt, dan wordt het gebed opnieuw geboren. Gun leven aan mijn ziel, of doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Want wat ligt er een rijkdom opgesloten in dat geloofsvertrouwen. Mag ik zomaar eens een paar dingen daarvan noemen? Als de Heer zijn kinderen overgeeft aan de aanvechtingen van de Satan, en als de vorst der duisternis zijn vurige pijlen afschiet op het hart van Gods gunstgenoten, gemeente, als dan dat geloofsvertrouwen er niet is, dan zijn we spoedig uit het veld geslagen. Want we hebben geen wapens in die strijd van onszelf tegen die sterke vijand. Dan kunnen we het woord van God wel hebben, maar dan hebben we er geen houvast meer aan. Dan voelen we de grond onder onze voeten wegglijden. Dan kan het zelfs zo zijn in het leven van Gods kinderen dat we gaan twijfelen aan onze staat voor de eeuwigheid. Dan worden we zo heen en weer geslingerd tussen hoop en tussen vrees. Maar als je nou dat geloofsvertrouwen maar beoefenen, dan krijg je houvast aan de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dan wordt het woord van Christus waar en bevestigd. Ik zal u niet begeven en ik zal u ook niet verlaten. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Als je op de vaste grond van het geloof mag staan, dan zul je niet wijkeren tot in der eeuwigheid. Denk u maar eens aan Job. Job, een man die ellende heeft gezien. Job die terecht kwam op de puinhopen van zijn leven. En toch, ondanks zijn vrienden die hem niet troosten konden. Ondanks zijn vrouw die zei, zegen God en sterf. Ondanks al die zweren die zijn lichaam teisterden. Toch geloofsvertrouwen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En als ze naar mijn huid dit ook kraagd zullen hebben, zal ik uit mijn vrees God aanschouwen. Welke mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. geloofsvertrouwen. Als nou de beproevingen komen in het leven, als die zich gaan vermenigvuldigen, als de kastijdende hand des Heren over ons leven gaat, ach gemeente, waar een mens van nature mee geconfronteerd wordt, kan het zijn dat we met onze vuisten gebald naar de hemel staan, als de Heer ons tegenkomt. Maar die op de Heren vertrouwen, die zijn als de berg Sion, die niet wankelt tot in de eeuwigheid. Weet u waarom? Omdat we er dan iets van gaan verstaan dat de Heer niet kastijdt uit lust tot plagen, maar al tot ons nut. Opdat we zijn de heiligheid van Christus deelachtig worden. Om ons af te nemen alles waarop een mens zijn vertrouwen kan stellen. En het alleen van de Heere te verwachten voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gemeente, dan wordt het ook waar dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die eenmaal zal worden geopenbaard. En dan wordt bevestigd wat de spreukendichter heeft gezegd. Dat al wat God doet, dat zal tot in de eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen, daar is niet af te doen, maar hij doet dat opdat wij zouden vrezen voor zijn aangezicht. Hoor u het Paulus zeggen? Als hij gebeden heeft om verlost te worden van die scherpe doren in zijn vlees, dan zei de Heer, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als het geloofsvertrouwen er mag zijn, gemeente, dan is er geen wanhoop. Als de raadselen van het leven zich aandienen. Als we het bestuur van God, de regering van God in deze wereld niet begrijpen in het grote geheel van deze wereld. Maar ook in ons kleine mensenleven. Ja, de wereld die gaat God en verantwoording roepen op die spot met het godsbestuur en zegt, als er een God zou zijn, dan zou het er in deze wereld wel anders uitzien. Dan zou er niet zoveel leed, zoveel verdriet, zoveel moeite en zoveel zorgen zijn. En de godsdienst, die kan het ook niet begrijpen. Kunnen dan Gods kinderen het wel begrijpen? Ach gemeente, hier in het boekje oplezen we het ook. God is groot en wij begrijpen het niet. Nee, laten we maar niet spotten met Gods regering en met Gods bestuur. Maar gemeente, als het geloofsvertrouwen er mag zijn, dan kunnen we dat ook in de handen van de Heer. Dan is het zo eenvoudig. Om te geloven wat de Heer in zijn woord ons zegt. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Dan zeggen we dat woord dat is waar. Dan krijg je dat woord lief door dat geloofsvertrouwen. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dan heb je eigenlijk helemaal geen behoefte om te discussiëren. Over een schepping in 6 dagen. Of dat het perioden of jaren of miljoenen jaren zijn geweest. Nee. De Heere die zegt het in zijn woord. En dat is genoeg. Ik geloof Gods heilig en dierbaar woord. En hij is het ook die deze wereld in stand houdt. Waarom? Wel opdat zijn naam verheerlijkt zal worden. Opdat zijn koninkrijk zal komen. Omdat er nog toegebracht moet worden tot de gemeente die zalig worden zal. Daarom houdt hij deze wereld nog in stand, totdat de laatste zal zijn toegebracht. En dan zal het einde zijn. Nee, dan kunnen we die regering van God niet begrijpen, dan kunnen we die begrijpen, dat hij het toelaat dat er elke dag, 100 ongeboren levens in de moederschoot worden vermoord. Zou God dat niet tegen kunnen houden? Natuurlijk wel. Ik kan het niet begrijpen. Dan kan ik het niet begrijpen, gemeente, dat er in deze wereld zoveel mensen honger lijden en gebrek hebben. Al wat God doet, zal tot in de eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen, daar is ook niet af te doen. En dat geloofsvertrouwen, dat geeft vastheid en dat geeft zekerheid in het leven. Dat doet een vaste koers varen. We vinden vele voorbeelden in de Bijbel van dat geloofsvertrouwen. We willen er sommigen een aantal noemen. Ook tot bemoediging van Gods kinderen in de omstandigheden van het leven. Maar ook opdat we alle lering uit zouden mogen trekken. En omdat ook het geloof daardoor zal mogen worden bevestigd en verzekerd. Moet u maar eens denken aan Daniel, aan David. David gaat in verloofsvertrouwen uit met slechts een paar stenen in zijn herderstas en een slinger om die reus Goliath te verslaan. En David geeft ook uitdrukking aan dat geloofsvertrouwen als hij zegt dat hij komt in de mogendheid des Heren door het geloof. En Daniel in de leeuwenkuil, te midden van die brullende leeuwen, geloofsvertrouwen dat die God, die hij driemaal daags aanriep in het gebed, dat die God hem zal beschermen, zal bewaren, zal doen wat hem behaagt, mag hij het in de handen van de Heere overgeven. Hoeft hij niet bevreesd te zijn voor die leeuwen in de kuil. En denk eens gemeente aan Paulus en aan Silas in de gevangenis in Filippi. In die gevangenis waarmee gevloekt wordt dan gezongen. En dan klinkt toch in die nacht, klinkt het gezang op daar in die gevangenis. Dan zingen Paulus en Silas met een bebloede rug en met hun voeten in de stok. Mogen ze de Heere lofzangen zingen. We zouden zeggen met de berijming van onze psalm. Van onze psalmen hebben ze gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Zie, zoals er nu die bergen zijn rondom Jeruzalem. Zo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in de eeuwigheid. Wat ligt er een heerlijkheid in dat geloofsvertrouwen opgesloten, gemeente. Ook, zelfs, als de dood onze vensters binnenklimt. De verschrikkingen van de dood kunnen de mens aangrijpen. Want de dood is ook de koning van de verschrikking. De laatste vijand die overwonnen moet worden. En er zijn er mensen die in een vals vertrouwen zich maar overgeven aan de dood. Aan het onvermijdelijke. Maar dat is meer overmoed dan geloofsmoed. Maar als het geloofsvertrouwen in beoefening is, dan hoor ik Paulus, hoor ik als het ware zingen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dan jaagt de doodsjordaan geen schrik meer aan. Maar dan mag het worden gezien dat er aan de overzijde van de doodsjordaan één staat. Die uitziet naar de thuiskomst van zijn zwarte bruid. Om die de vader voor te stellen als een maagd zonder vlek en zonder rimpel. En dat hij kan zeggen, vader ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Gemeente, dan gebeurt het wel dat de kinderen van God zijn die zeggen, is dat sterven? Dan is sterven erven en een doorgang tot het eeuwige zalige leven. Om altijd daar te zijn, want God zal zijn alles en in allen. Nee, de Heer is daar ook vrij in om de een van zijn kinderen een ruime uitgang te geven uit dit leven. En dat de ander in benauwdheid sterft. Maar één ding is zeker. Dat sterven voor Gods kinderen erven is. En altijd bij de Here zijn. Maar als het geloofsvertrouwen in beoefening is, dan wordt sterven ook gemakkelijk. Nee, dan is het geen overmoed, maar dan is het geloofsmoed. Dan mogen ze het hoofd wel eens opheffen en zelfs uitzien naar dat ogenblik dat de Here hen thuis haalt in de gewesten van eeuwige zaligheid, waar ze altijd zullen aanzitten aan de ronde tafel van de bruiloft des Lams, om het goede van Gods huis en het heilige van zijn paleis te genieten tot in de eeuwigheid. En zo wil de Heere zijn kinderen door zijn genade die volle rijkdom van de geloofszekerheid schenken in het leven, door dat geloof ook te oefenen in het strijdwerk van dit leven. En dat geloof oefenen, gemeente, dat kunnen Gods kinderen ook niet van zichzelf. Daar hebben ze altijd weer de leiding van Gods geest voor nodig. Ook schonk gij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn pad de leidsman zou mogen strekken. Want als de Heer zijn geest inhoudt, toch, dan zijn ze zo arm en dan zijn ze zo nameloos, ellendig in zichzelf, zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar als de geest in de raderen is, dan wordt het geloofsvertrouwen geoefend op hem. Het grote voorwerp des geloofs, Jezus Christus en dien gekruisigd, want er is geen andere naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En dat is het, hij is ook het enige fundament, het fundament waarop die kerk gebouwd wordt, het fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dat is de grond van de trouw van God, Christus alleen. En die trouw is eeuwigdurend. We gaan erop letten in onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 31. En daarvan het 11e vers. Psalm 31 vers 11. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heer, ik vertrouw in nood op u. Die doet mij sterkte, vind ik. Mag met gelovig roemen u mijn verbondsgod noemen. Het 11e van Psalm 31. Van de bergen rond Jeruzalem stonden stil bij het beeld van die trouw, bij de grond van die trouw en letten nog op het eeuwigdurende van die trouw. Want we lezen immers, alzo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid. Ja, gemeente, die kerk, dat Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem, dat Sion Gods hoeft niet bevreesd te zijn. Als we onze zaligheid van de Here mogen verwachten, op goede gronden, dan leert ons de geschiedenis van Gods kerk dat de Here zijn kinderen niet zal begeven en ook niet zal verlaten. Dat heeft de Here beloofd aan zijn discipelen toen hij naar de hemel opvoer. En die geschiedenis van Gods kinderen, als we de Bijbel nagaan, de Bijbel heiligen nagaan, maar ook de bevinding van de heiligen gemeente, dan spreekt die geschiedenis van beschamende vragen, ongedachte uitkomsten, reddingen uit de nood, ongehouden zegeningen, verhoorde gebeden en bekroond vertrouwen. Niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Want wat de Heer in het verleden voor zijn volk is geweest, zou hij dat ook niet in het toekomende voor hen willen zijn? En daarom is het zo nodig dat dat werk Gods ook in het leven wordt bevestigd. Want gemeente, als het goed is, dan kunnen Gods kinderen het niet doen met hetgeen wat er in hun leven geweest is. Want dan kan de kracht allang van weg zijn. Ze kunnen zo daar gaan vasthouden. Maar het gaat erom dat we iets van de zekerheid van dat geloofsvertrouwen mogen kennen in ons leven. Dat geeft een vaste grond naar de eeuwigheid. Die grond ligt niet in ons vermogen, dat ligt niet in onze verrichtingen. En die kunnen we ook niet baseren op het drijfzand van onze ervaringen. Maar dat geloofsvertrouwen moet gefundeerd zijn op dat enige en op dat vaste fundament van de kerk Gods, Christus alleen. Want er is geen andere naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij zalig moeten worden. En gemeente, daar waar dat geloofsvertrouwen mag zijn gefundeerd op dat enige en op dat vaste fundament Jezus Christus, daar zal die mens ook niet wankelen nog bezwijken. Maar als het geloofsvertrouwen niet in beoefening is, ja, dan zijn ze tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En zie, waar het geloofsvertrouwen wel in beoefening is, dan kun je eigenlijk, mag ik het eens zo zeggen vanavond, dan kun je rustig voortleven in het vertrouwen dat hij die een goed werk begon, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, want Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. En bij de profeet Maleachi, daar lezen we het, ik de Heere worden niet veranderd en daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Hoe we dan ook mogen tegenlopen, dan toch gestadig op de goedheid van de Heere hopen. Want aan die God kun je je toebetrouwen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ook al wordt het vuur van de beproeving dan misschien wel 7 keer heter gestookt. Zoals dat ook het geval was bij die 3 jongelingen. Die weigerde de knie te buigen voor dat beeld wat koning Ahasveros in het dal Dura had opgericht. Ze mochten staande blijven, getuigen van hun geloofsvertrouwen. Maar ze wisten het, dat dat vuur hen wachtte als ze niet voor dat beeld zouden buigen. En ze hebben gezegd tegen de koning: zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de overbrand van het brandende vuur. En is al ons uit uw hand, o koning, verlossen. Weet u wat nou zo nodig is, gemeente? Om dat geloofsvertrouwen te kennen en dat geloofsvertrouwen te beoefenen. Dat daarvoor is nodig die lage plaats aan de voeten van de Heer. Verootmoediging voor het heilig oog van God. Een bukken vanwege ons ongeloof, vanwege het kleingeloof, vanwege de twijfels inderdaad. Een bukken onder de rechtvaardige oordelen Gods. Oh, dat ongeloof, dat kan zo op de troon zitten. Er kunnen zoveel twijfels ook in het hart zijn. En daarvoor is nodig de geest van Christus die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hij leidt in de waarheid. Hij voedt ook dat geloofsvertrouwen. O, wat zou God meer verheerlijkt worden in het leven van zijn kinderen, als meer het vertrouwen op hem zou mogen worden gericht. Dan die op de Heere vertrouwen, die zullen niet beschaamd worden. En dat wil de Heere ook, dat zijn kinderen in afhankelijkheid van hem zullen leven. En hem zullen aanhangen, niet alleen in de grote dingen van het leven, maar ook in de kleine dingen van het leven, want we zijn immers in alle dingen van de Heere afhankelijk. En daarom, gemeente, wordt die kerk ook geroepen om door dat geloofsvertrouwen tot een getuige te zijn in deze wereld, in deze ondergaande wereld, te midden van een krom en van een verdraaid geslacht, omdat de Heer in het zo waard is om gediend en om gevreesd te worden. En wanneer gaat er nou een getuigenis uit naar de wereld van Gods kinderen? Als ze op de hoeken van de straten gaan staan, zoals de fariseeën, als ze zichzelf op de borst slaan omdat ze zichzelf beter voelen dan andere mensen? Nee toch? Maar als in ootmoed, in kleinheid, in geloofsvertrouwen hun weg gaan. En als de Heere hen tegenkomt met de kastijdingen van zijn hand, dat ze daaronder mogen bukken en zelfs wel eens mogen zingen. In de grootste smarten blijven onze harten, in de Heere gerust, zal het nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en al mijn lust. Daar begrijpt de wereld niets van. Daar begrijpt de godsdienst ook niets van. Maar dan is die kerk een wervende kerk. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus Christus in de navolging van hem. Als het gezien mag worden en gehoord mag worden dat het een volk is het welk God de Heere is, onderweg naar een eeuwige bestemming, die niet ligt aan deze zijde van het graf, maar die ligt aan de overzijde van het graf, in Immanuels land. Als ook onze kinderen, onze jonge mensen jaloers kunnen worden op de kerk des Heren. En ze met hun handelen, met hun wandel getuigen. Kom, ga met ons. En doe als wij. Waarschuwen om de toekomende toren te ontvlieden. Maar ook nodigen om de Heren te zoeken terwijl het heden van de genade is. Om goed te spreken van die God die rondom zijn volk is, zoals de bergen zijn rondom Jeruzalem. Die de zijne niet zal begeven en niet zal verlaten tot in der eeuwigheid. Want straks zullen ze tot in alle eeuwigheid bij de Heere zijn, zonder ooit van hem gescheiden te worden. Ook al moeten ze het beleiden dat ze het aan deze zeiden van het graf 1000 keer verzondigen. Maar toch, hij blijft getrouw, ondanks onze ontrouw. En weet u, gemeente, wat daar nou voor nodig is? Wat we nou moeten leren kennen in ons leven? Mag ik het vanavond eens zo zeggen? Dan moeten we leren dat God onze rechter is. Die naar recht ons veroordeelt. Die naar recht ons van voor zijn aangezicht zou kunnen wegdoen. Leren bukken en leren buigen onder dat rechtvaardige oordeel van God. Hoe dan ook, kan zijn met de woorden van de psalmdichter. Heer, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap, de bewaardige doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Maar dat niet alleen. Maar dan is ook nodig dat we leren dat de Heere onze redder is. En dat Hij het is die van eeuwigheid gedachten des vredes en die des kwaads heeft gehad. Om uit het verloren mensengeslacht zich een volk te verkiezen dat het zijn lof zal vertellen. En dat Hij daarvoor zijn enig geboren zoon gezonden heeft in deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Want hoe zullen we geloven? Hoe zullen we dat geloofsvertrouwen kunnen beoefenen? Als we Hem niet kennen. Het grote voorwerp van het geloof. Jezus Christus en dien gekruisigd. O, smeek daarom toch. Om het licht en om de leiding van de Heilige Geest, gemeente. Als we iets mogen kennen van dat geloof. Als we iets mogen kennen van die vrede. Waarvan deze psalm ook getuigt. Vrede zal over Israël zijn. Vrede, shalom. Herstel in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Als we daar iets van mogen kennen, gemeente. Dan wordt het in het persoonlijke leven waar. Vrede zal over Israël zijn. Zoek die vrede. Jonge vrienden. Jongens, meisjes, zoek die vrede. Zoek het maar niet in de wereld. Ik heb er reeds op gewezen. Die wereld die kan je geen ware vrede geven. Maar zoek het bij de Heer. En die strekt zijn handen nog uit. En die zegt het. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En volk des Heren. Zo vaak wordt de troost in ons leven belemmerd door de onvrede van ons hart. Met de wegen die de Heere met ons houdt. Maar zoek naar die gerechtigheid waar de apostel Paulus van heeft geschreven aan de Romeinen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. En de vrucht van de gerechtigheid, daar heeft Jesaja van mogen profeteren in het 32e hoofdstuk. De vrucht, de werking van die gerechtigheid zal vrede zijn en gerustheid en zekerheid. Zie, daar ligt de ware vrede in en de zekerheid door het geloof in de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Wat gaat naar de eeuwigheid toe? Dat geldt voor ons allemaal. Het gaat naar de eeuwigheid toe. En is het van tweeën één. Of eeuwige vrede. Of eeuwige onvrede. Eeuwig in die pijn. Waar we onze tong zullen kauwen van de pijn. Of eeuwig bij God. Op grond van de verdiensten. Van de vredevorst, Jezus Christus. Hij heeft het gezegd, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. En u liet de hart worden niet ontroerd. Vrede, rusten in God om Christus wil. Die zegt, wend u naar mij toe. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En die vermoeiden en belasten nodigt om tot die vrede de toevlucht te nemen. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belasten, en ik zal u rust. Ik zal u vrede geven. Amen. Heere, wat is dat gebed toch elke keer weer nodig, ook in het leven van uw kinderen. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want, en dat mogen ze toch ook wel eens belijden, Heere, want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten. Zoudt u zo uw woord willen zegenen aan ons alle hart? Zoudt u willen geven, Heere, dat we dat geloofsvertrouwen mogen beoefenen bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang in hem, het grote voorwerp des geloofs, Jezus Christus, erin gekruisigd, want tot wie zullen we anders heen gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Verzoen al het zondige, al het verkeerde wat ons aankleefde. Zegent u het uwe. Breid uw vleugelen over ons uit, ook als we van hier gaan. Breng ons veilig aan de plaats van onze bestemming. Zegent u ook het werk van onze handen, ook in de week die we zijn ingegaan. En geef dat alles mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam, die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Gedenk die familie die ook deze week zal staan rondom een geopend graf, om een geliefde aan de schoot van de aarde toe te betrouwen. Geef dat er nog eens sprake van zal mogen uitgaan, dat door dat sterven nog leven geboren mag worden. Wij bidden het van u uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen de gemeente van Psalm 125 en dan van het laatste vers. Psalm 125 vers 4. Geef Heer de goede uwe zegen, doe wel aan het vroom gemoed, maar hem die onrecht doet en die zich neigt tot kromme wegen, zal God verdoen door Israël leven en vrede geven. De gemeente wordt nog het volgende bekendgemaakt, dat in verband met de schoonheid van de kerk we vragen uw Bijbels mee te nemen naar huis. We zingen 125 vers 4. Zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.